Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 50 in de versie van Weerklank en daarvan vers 1, 2 en 11. Het is vandaag Oudejaarsdag in de kerk. Jongens en meisjes, in de wereld is het op 31 december Oudejaarsdag, maar in de kerk is het vandaag Oudejaarsdag. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij zijn vorig jaar in 2018 begonnen met de adventtijd, met de kerst en al die helsfeiten daarna. En daarna hebben we een hele zomerperiode nagedacht over wat al dat wonderlijke en dat grootste wat de Heere God voor ons wilde doen te betekenen heeft. En nu, aan het einde van dat kerkelijk jaar, beseffen we dat we tegelijk een jaar dichter zijn gekomen bij de wederkomst. De laatste zondag van het kerkelijk jaar is een zondag waarop we vooruitkijken naar de wederkomst van de Heere God. En in dat teken staan ook de psalmen van deze dag. Psalm 50 is een psalm die zingt over de Heere God die komt. De Heer die leeft, de God der goden spreekt, van waar de zon rijst als de dag aanbreekt, tot waar zij als de nacht komt ondergaan, roept hij de aarde op, want hij houdt raad. Psalm 50, 1, 2 en 11. We luisteren naar de wet van de Heer onze God en dan zingen we Psalm 97, opnieuw in de versie van Weerklank, 97 en daarvan vers 3, 4 en 5. We lezen de wet van de Heer uit Deuteronomium 5, omdat we strakjes lezen vanuit Exodus 12 en daar horen hoe de Heer zijn volk uitleidt uit Egypte. En dat uitleiden met een sterke arm, dat komt terug in de versie van de wet in Deuteronomium 5. En als we dan de woorden aan het begin meenemen, dan zien we precies wat we in Psalm 50 net hebben gezongen. De Heere God die komt, de donder en het vuur gaan voor hem uit. Dat was zo toen hij zijn wet gaf, dat is zo als hij terugkomt. Deuteronomium 5, daar lezen we Gods wet als volgt. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten, bij Horeb, niet met onze vaderen. Heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Hij zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere, uw God, u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God aan u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren, de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Amen. Laat het woord van de Heere lezen. Er zijn vanmorgen 3 schriftlezingen. Exodus 12. Want we vervolgen de lezing uit het boek Exodus. Exodus 12, vers 29 tot 38. Dan lezen we de brief van Petrus, 2 Petrus 3, vers 3 tot 14. En het evangelie is vanmorgen Matteüs 25, vers 1 tot 13. Exodus 12, vanaf vers 29, daar lezen we het heilige woord van de Heere als volgt. En het gebeurde te middernacht, dat de Heere alle eerstgeborenen in het land trof. Vanaf de eerstgeborene van de farao die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van de gevangenen die zich in de gevangenis bevond. En alle eerstgeborenen van het vee. Toen stond farao 's nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren, en er was een luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. En hij riep Mozes en Aaron in de nacht, en zei, sta op, ga weg, uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien de Heere zoals u gesproken hebt. Neem zowel uw kleinvee als uw runderen mee, zoals u gesproken hebt, en ga heen. Maar zegen ook mij. De Egyptenaren drongen sterk aan bij het volk om het snel uit het land te laten gaan, want ze zeiden, wij gaan anders allemaal sterven. Toen pakte het volk zijn deeg op, nog voor het gezuurd was. Hun baktroggen waren in hun kleren op hun schouders gebonden. De Israëlieten hadden gedaan overeenkomstig het woord van Mozes en hadden van de Egyptenaren zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en kleren gevraagd. Bovendien had de Heer het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, zodat zij hun het gevraagde gaven. Zo beroofden zij de Egyptenaren. Zo trokken de Israëlieten van Ramses naar Sukkot, ongeveer 600.000 man te voet, mannen alleen, vrouwen en kleine kinderen niet meegerekend. Ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee, en kleinvee en runderen, zeer veel vee. En dan 2 Petrus, hoofdstuk 3, vers 3 tot en met vers 14. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag van dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals het begin, vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U, die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Het evangelie, Matteüs 25, vers 1 tot 13. Matteüs 25, 1 tot 13. Dan zal het koninkrijk der hemel gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs, 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep, zie de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor u en ons. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag, en ook het uur niet, waarop de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover het woord van de Heere, zalig. Wie dit evangelie hoort en het bewaart in zijn of in haar hart. Laten we de Heere bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest, als we dit woord overdenken. Heere in de hemel, grote, almachtige, eeuwige God, vol van trouw, vol van geduld, vol van genade. Wij danken u. U brengt ons op deze zonovergoten zondagmorgen bij elkaar in uw huis, als gemeente, samen met vele gasten. En wij danken u daarvoor, dat wij bij elkaar mogen komen en met elkaar uw woord mogen horen. En Heere, soms is het zo ingewikkeld om uw stem te verstaan, en naar u te luisteren in de drukte en de aanvechting van dit leven. Maar dan brengt u ons in uw huis en kijken we elkaar aan. En praten we met elkaar. En merken we tot onze verwondering, Heere, u gaat door. Wij zijn niet alleen. U roept ons niet alleen. U roept uw kerk wereldwijd en ook hier in Utrecht. Heere, dat wij hier mogen zitten is een teken van uw genade, van uw goedheid en van uw trouw. U hebt ons bewaard de afgelopen week. U hebt ons verdragen, ondanks onze schuld en onze zonde die wij u en elkaar eerlijk belijden. En wij mogen hier in uw huis komen. Heren, wij danken u dat u ons aan elkaar geeft, dat u ons aan elkaar verbindt. En dat we de afgelopen weken erachter mochten komen dat we ook aan elkaar verbonden blijven. En zo mogen wij uw woord ontvangen en horen. Heren, we hebben het gelezen en we willen het overdenken. En dan komen we u bidden om uw Heilige Geest. Wees in ons midden. Wij hebben uw woord gelezen. We proberen het te overdenken. Maar Heren, u belooft dat u zelf in ons midden wilt zijn. En dan wordt al dat mensenwerk iets heel anders, iets veel groters, iets heerlijks. Dan bent u hier in ons midden en zien we u en horen we wat u voor ons gedaan hebt. Dan worden wij verlost en mogen we zingend de kerk uitgaan. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Heere, schenk dat deze morgen. Dat is uw belofte en daar komen we op pleiten. Dat mogen we verwachten. Ook al vinden we het soms misschien wel moeilijk om het te geloven. Heere, ga met een ieder van ons. Of we u tot nu toe buiten de deur van ons leven hebben gehouden. Of dat we u mochten leren kennen. Heere, geef uzelf aan ons te kennen. Dat wij u te voet vallen. En u mogen dienen en vertrouwen en geloven. Voor het eerst dus. En opnieuw. Wees u hier met ons, maar ook met hen die met ons verbonden zijn. Die niet meer kunnen komen. En zo graag hier hadden willen zijn. En toch, Heere, samen zijn we samen rondom uw woord verbonden door de techniek. U kent ons, u weet van de vreugde. U weet van de vermoeidheid. Blijdschap omdat we jarig zijn. Moe omdat we nog last hebben van een jetlag. Zorgen omdat we naar het ziekenhuis moeten. Heren, dan denken we vooral aan zuster. Ze heeft al langere tijd zoveel vermoeidheidsklachten. Er is gekeken naar haar hart en dat is niet sterk. En dan moet ze naar het ziekenhuis vanwege bloedarmoede. Best wel spannend onderzoek ondergaan. En we bidden nu dat er iets uit mag komen, zodat de dokters haar kunnen helpen, zodat ze wat meer energie krijgt. Heren, boven alles bidden we u dat zij elke dag opnieuw op u mag vertrouwen. En haar vreugde en haar lust mag vinden in u. Mijn maker is mijn man. Heren, wilt u zo haar omringen met uw goedheid. Wij bidden nu voor de kerk hier in Utrecht. Overal gaan de deuren van huizen en kerken open en wordt uw woord geopend. Heren, breid uw koninkrijk in deze stad uit vanmorgen. Breid het uit in ons land. En breek het rijk van de Satan af, ook wereldwijd. Wij bidden nu voor ons kerkverband. Aanstaande donderdag is er weer een klassesvergadering. Geef wijsheid en liefde voor elkaar, maar boven alles voor uw kerk en voor uw dienst. Wees nabij met het werk van deputaten kerkjeugd en onderwijs, die onze jeugdbonden ondersteunen, die nadenken over waar onze jeugd tegenaan loopt, heren, en dat is een hele hoop. En zo proberen de kerken toe te rusten. Om dat heerlijke evangelie van de Heer Jezus, die de kinderen riep en zei, kom tot mij en hen zegende. Om dat heerlijke evangelie ook aan hen door te geven. Zegen de deputaten, zegen het geld dat we daarvoor inzamelen. Wees u nabij met onze broeders en zusters van de wijkgemeente ICF, als we ook voor hen onze gaven apart zetten. Wees nabij straks in de dienst van 2 uur. Wij bidden nu voor de kerk die wordt vervolgd. Vandaag in het bijzonder kerk in Irak en in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In de Centraal-Afrikaanse Republiek vindt strijd plaats tussen 2 radicale groepen. En christenen zitten daartussenin, moeten vluchten en verkeren in erbarmelijke omstandigheden. Wees nabij, ook met broeders en zusters die de islam achter zich lieten en door hun familie worden vervolgd en verdrukt. Heren, laat hen weten dat ze niet alleen zijn, dat wij met hen bidden, dat wij met hen het geloof belijden en dat u boven alles ook hun God bent. Wees in Irak, dat land waar al zo lang spanning is, waar de Islamitische staat zijn gezag wil laten gelden en zijn ideologie invloed doet hebben in dat land. Wees nabij bij de kerk daar. Heren, zo danken wij u, zo bidden wij u, zo weten wij ons afhankelijk van uw goedheid en uw genade. En wij bidden u, hoor ons, alleen in het werk van de Heer Jezus. En wees bij ons, om hem. Amen. Maar u mag nu de Heer dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk. De instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. De tweede collecte is dus voor deputaten kerkjeugd en onderwijs. De derde collecte is voor de wijkgemeente ICF. De eerste voor de kerk, tweede voor kerkjeugd en onderwijs. De derde collecte voor de wijkgemeente ICF. En dan zingen we ter inleiding op de verkondiging Psalm 35. Opnieuw in de versie van Weerklank. En daarvan vers 1, 2 en 4. 35, 1, 2 en 4 als voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging gemeente zingen we psalm 118 en daarvan vers 7 en vers 8. Psalm 118, 1773 en daarvan vers 7 en vers 8. Gemeente, wij hebben de Heere God gebeden en aangeroepen. Versla de vijand. Spreek tot mij, ik zorg voor u, ik maak u vrij. Heere God, wilt u tot ons spreken? Wilt u tegen ons zeggen dat u voor ons zorgt en ons bevrijdt? In vers 4, daar ging het nog een stapje verder. Want daar was het niet meer het willen, het wensen, maar daar was het ineens de voltooide tijd. Dan klimt tot u mijn jubelzang en loof ik u mijn leven lang. De Heere heeft mijn ziel bevrijd. Hij heeft mij grote vreugd bereid. Dat is het evangelie. Dat is waarom er een kerk is. Dat er gezegd wordt, God heeft u bevrijd. Hij zorgt voor u. En als we zo in de kerk gekomen zijn, als we wat we zongen met heel ons wezen hebben gezongen, o God, spreek tot mij, ik zorg voor u en maak u vrij. Dan mogen we nu dat woord van God gaan horen. Wat dat nou precies tegen ons zegt. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Want dat is wat we in Exodus 12 vinden. De definitieve slag waardoor het kwaad teniet gedaan wordt. Waardoor de verdrukten worden bevrijd. Waardoor de blijdschap van het feest van Pascha doorbreekt in Gods volk. Wij hebben de afgelopen weken gelezen de eerste hoofdstukken van Exodus. En toen we daarmee begonnen zeiden we Exodus 1 tot en met 13. Dat is een beetje, je kunt erover praten hoor. Of je nou bijvoorbeeld de doortocht door de Rode Zee of stuk 14 en 15 daar ook nog bij neemt. Maar goed, laten we even voor het gemak uitgaan van hoofdstuk 1 tot 13. Gaan over de Heere God die zijn volk Israël verlost en bevrijdt. En de tweede helft van het boek vanaf hoofdstuk 13 of vanaf hoofdstuk 15 als ze in de woestijn zijn. Gaan erover hoe je dan als verlost volk mag leven met de Heere God. De wet en de tabernakel. En zo hebben we de afgelopen weken gehoord over een volk dat werd uitgebuit. Door de farao en het volk Egypte. Een volk dat de vrijheid niet meer had om eigen keuzes te maken. Een volk dat de tijd niet meer had om God te dienen. En we hebben gezien dat dat onze menselijke staat is. Dat wij worden onderdrukt. Onze vrijheid kwijt zijn. Dat we geen tijd meer hebben om God te dienen. We hebben gehoord hoe dat volk zijn nood klaagde bij de Heere God. Honderden jaren lang, want het is 400 jaar of 440, zijn verschillende teksten, in Egypte. Zij roepen tot God en wij werden opgeroepen om met onze ellende niet bij onszelf te blijven, maar omhoog te zien en God te roepen om bevrijding. En toen zagen we bij die brandende braambos de Heere God die naar de aarde kwam en zich bekend maakt. Ik ben de God, Mozes, van je vader, Abraham, Isaac en Jacob. God komt naar de aarde, want hij heeft oren, ogen en een hart. Hij hoort het geroep van mensen die worden verdrukt. Hij ziet het en het raakt hem. En daar laat hij het niet bij, hij komt dan om verdrukte mensen te bevrijden. Hij gaat samen met Mozes, ga je mee? Hij gaat samen met Mozes naar de farao om vrijlating van zijn volk te eisen. God treedt in Christus voor ons in. Hij bezweert het kwaad, de zonde, de duivel en de hel om ons los te laten. Maar goed, we ontdekten ook dat wie de leiding in handen heeft, wie goedkope arbeidskrachten heeft, die leiding niet zo makkelijk uit handen geeft. Macht is wel iets heel erg fascinerends. En de farao weigert Israël te laten gaan. Macht wil altijd mensen onderdrukken om zelf beter te worden. En we hielden onszelf ook die spiegel voor of wij eigenlijk wel aan de kant van Israël staan of misschien wel aan de kant van de farao. De Heere God, die laat het er niet bij. Die eerste 9 plagen hebben we gezien, zijn eigenlijk een terugdraaien van de schepping. De schepping is het moment waarop God ruimte creëert voor mens en dier en natuur. Om te leven, om adem te halen, om er te zijn. In vreugde, in vrede, in gerechtigheid. En die 9 plagen, die draaien die schepping terug. Heel de natuur keert zich tegen dat volk. Dat zijn macht misbruikt. Wat geen beeld van God is. Zo laat de Heere God zien dat de machten, de principes en de goden van Egypte waardeloos zijn. We hebben gezien dat dat volk Pascha vierde. Na 9 plagen vraagt de Heere God: willen jullie feest gaan vieren? Want ik ga jullie bevrijden. Terwijl ze nog slaaf zijn, worden ze opgeroepen om het feest van de bevrijding alvast in te zetten. Begin maar met lekker eten. Begin maar met de vreugde. En ze vertrouwen God. En ze gaan Pascha vieren. Er is geen uitweg. Maar als God zegt: ik ben erbij, dan gaan ze toch, vertrouwend op hem, feest vieren. En terwijl zij binnen al het bevrijdingsfeest vieren, gebeurt er buiten iets diep ingrijpends. Daarover hebben we gelezen. Het gebeurde midden in de nacht. Dus we zitten in het donker, in het duister. Het duister van de onderdrukking van Egypte. Maar dat middernacht, dat hebben we ook steeds weer gehoord, hè, in 2 Petrus. De Heere zal komen als een dief in de nacht. Matthäus 25, de bruidegom komt midden in de nacht. Daar waar het donker is, waar wij geen uitkomst weten, waar het verzet van de farao, waar de weerstand van het kwaad in ons eigen hart en in deze wereld eindeloos lijkt. Je kunt 9 plagen lang proberen onder het kwaad uit te komen, maar het heeft je gewoon in zijn macht. Maar dan, te middernacht, komt de Heere. En het gebeurde midden in de nacht, dat de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte treft. De Heere treft, door de verderfengel rond te laten gaan, alles wat als eerste is geboren. De oudste kinderen. We hebben net 2 weken terug, of 3 weken terug, 4 weken terug, het is lang geleden, maar over gehad, de oudste, zijn dat nou de jongens en de meisjes of alleen de jongens? Toen heb ik dat van de week nog eens zitten lezen, daar vind je bijna niks over. Als je kijkt strakjes naar de wetten in Israël, zijn het altijd de jongetjes die moeten worden gelost. Dus zou je zeggen, het zijn ook de jongetjes die hier sterven. Maar er staat niks over, dus of het nou de oudgeboren, eerstgeboren jongens zijn of alleen de jongens en meisjes, dat blijft even een vraag. Maar goed, dat terzijde. De oudste kinderen, de oudste dieren, zij moeten sterven. En als hoogtepunt van die geschiedenis van die plagen is het helder. Nadat de levensruimte is ingeperkt van de farao en zijn volk, maar hij zijn macht niet uit handen wil geven, wordt uiteindelijk ook het leven van het kwaad zelf afgesneden. De Heere God heeft die schepping als het ware steeds weer teruggedraaid. Om dat volk van Egypte en vooral de farao te laten zien: je redt het niet zelf. Maar zij hebben hun macht niet uit handen willen geven. En dan is ook die laatste stap, die in de schepping de eerste was, het leven, die wordt teruggedraaid. En dat is wat gebeurt. God straft het kwaad. Hij grijpt in bij de wortel en er komt dood en verderf. En gemeente, dat is zeg maar in dat raam van die plagen te begrijpen. Maar het gaat wel over mensen. Je kunt natuurlijk die geschiedenis van Egypte en die plagen zien als de strijd van de Heere God tegen het kwaad en de zonde. En dat is het ook. Maar er staat niet voor niks bij wat er gebeurt. Vanaf de eerstgeborene van de farao die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van de gevangene die zich in de gevangenis bevond. De hoogste, de farao, en de laagste in de gevangenis, ook letterlijk. Zij moeten beiden hun kinderen missen. En alle eerstgeborenen van het vee. Wij worden met onze neus op de feiten geduwd. De heftige feiten. De diep treurige feiten. Toen stond de farao op. Hij en al zijn dienaren. Er was een luid geschreeuw in Egypte. Want er was geen huis waarin geen dode was. En gemeente... De vorige keer dat we dus keken naar die 9 plagen, hebben we al benoemd hoe ingewikkeld dat is. Wij leven in een cultuur waar de individuele keuze telt. En dat maakt het voor ons heel ingewikkeld om te begrijpen dat kinderen moeten sterven voor de keus van hun ouders of voor de keus van hun koning, de farao. Wij leven in een tijd waarin we het zeer terecht vinden dat in de Tweede Kamer wordt gesproken over burgerdoden die omkomen bij een F-16 aanval in Afghanistan. En dat maakt deze tekst voor ons toch ingewikkeld. Daar moeten we niet overheen walsen. In elk huis in Egypte waar geen bloed aan de deurpost is, is een dode te betreuren. De verderfengel van God is het land doorgegaan. Het is goed om voor ogen te houden dat hier sprake is van een oordeel. De stem van de Heere heeft bij monden van Mozes en Aaron het volk van Egypte en de farao herhaaldelijk gewaarschuwd. En hen opgeroepen Israël niet langer als slaven te zien. Maar het volk en de farao bleven vasthouden aan hun macht. Het gaat hier dus niet over een willekeurige etnische zuivering. Het gaat hier om een oordeel. Dat de Heere God luid en duidelijk heeft aangekondigd. God is een God van gerechtigheid. En waar mensen hun macht misbruiken, treedt Hij op. Dat heeft hij laten merken door die plagen. En nu is het definitief. En toch, gemeente, mogen we volgens mij ook blijven zeggen dat wij de wegen van de Heere, zoals hij ingrijpt, niet altijd begrijpen. Want dat is toch ook, als het gaat over de verlossing, over de grote verlosser, wat de Heer Jezus aan het kruis uitroept. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God bevrijd. En de enige manier om Israël te bevrijden, de enige manier om ons te bevrijden, is blijkbaar als er doden vallen. Maar wij begrijpen het niet. Misschien wel omdat we niet begrijpen hoe diep onze schuld is. De Heer Jezus roept uit, waarom hebt u mij verlaten? Daar blijft in dat oordeel van God iets steken. Dat kunnen we niet recht praten, volgens mij. En tegelijkertijd wordt hier in hele grote contrasten getekend wat verlossing is voor Israël. Want deze eerste 13 hoofdstukken zijn natuurlijk de basis van heel dat volk. Als het wordt onderdrukt door de Filistijnen in de tijd van de Richters. Als de vijanden komen in de tijd van de koningen, als ze worden gedeporteerd naar Babel, dan is dit de geschiedenis van Egypte steeds weer het houvast van Israël. God is een God die verlost, radicaal. Hij zal niet tolereren dat het kwaad in deze wereld overwint. Egypte is de verpersoonlijking van het kwaad in deze wereld dat mensen uitbuit en van hun vrijheid berooft. Egypte is alles wat God niet voor ogen stond toen hij de aarde en de mensen schiep. En dat kan en dat wil hij niet aan zich voorbij laten gaan. En het is goed om dan precies te lezen, want de Heere die laat het optekenen in tegenstellingen. Tegenstellingen die ons vertellen hoe hij ook ons verlost en bevrijdt. Vers 30. Toen stond de farao 's nachts op. Tot nu toe werd ons steeds verteld dat Mozes en Aaron opstonden om naar de farao toe te gaan. De farao is degene die zit, het teken van macht. De farao is in control. En dat slavenvolk doet alles om onder die macht uit te komen. Mozes en Aaron moeten opstaan en naar de farao gaan. Maar als God ingrijpt, dan worden de rollen omgekeerd. En zij die meenden in control te zijn, staan op van hun troon en zoeken verlossing bij Mozes en Aaron. Het kwaad dat eindeloos veel macht lijkt te hebben, waarvan je denkt, hoe moet het in deze wereld ooit goed komen als het gaat om onderdrukking, om uitbuiting, om ontrouw, om pesten op school. Hoe wordt het ooit anders? Wij leren hier dat als God ingrijpt, degene waarvan wij denken die zitten vast in hun zadel, op moeten staan. Omdat ze niet meer weten hoe het verder moet. Als God ingrijpt, dan staat het kwaad voor een groot probleem. Dat zie je natuurlijk aan het kruis. Waar de liefde van God deze wereld binnenkomt in het leven van Jezus. Daar staat alles op om hem aan dat kruis te krijgen. Al het kwaad staat op om Jezus eronder te krijgen. Om Gods liefde eronder te krijgen. Maar het graf staat met open mond te kijken hoe Jezus opstaat. En wegloopt. Dat is verlossing. Dat is het evangelie. God grijpt in deze wereld. En het kwaad moet opstaan uit zijn stoel. De macht van het kwaad, gemeente, heeft na Pasen in deze wereld niet meer de regie. De geloofsbelijdenis van de eerste christenen was: Jezus is Heer. Jezus Kyrios. Twee woordjes. Jezus is Heere, hij regeert, hij zit aan de rechterhand van de troon van zijn vader. Hij is in control. Welke Romeinen er ook komen, welke vervolging er ook komt, welke tweespalt er tussen Joden en christenen in de kerk er ook is. Hij is gezeten aan Gods rechte troon. Dat is het verschil tussen de kerk en de wereld. Wij hebben een koning waarvan we vertrouwen dat het hem nooit of te nimmer uit de hand loopt. Jezus is Heer. Dat is de kerk. Dat is het koninkrijk van God. 2. Er klinkt in Egypte een luid geschreeuw. En er was een luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. Aan het begin van Exodus wordt er ook geschreeuwd. Het volk Israël wordt onderdrukt. Het moet werken, keihard werken. En de jongetjes worden vermoord in de hel. In de Nijl. En de Heere God heeft hun geschreeuw gehoord. En nu worden de rollen omgedraaid. Waar wij ontdekken dat we vastzitten in ons werk, in de zonde, in de manier waarop we met anderen omgaan, In de manier waarop we God van zijn troon stoten. En wij roepen, Heere God, ik word verdrukt, red mij, bevrijd mij. Daar mogen wij geloven dat God een God is die je niet alleen hoort, maar dat Hij zo machtig is dat Hij het kwaad en de zonde laat roepen, laat schreeuwen, het laat uitschreeuwen, omdat ze overwonnen zijn. Gemeente, de schreeuw van Egypte is de schreeuw van bevrijding. De verdrukkers, de machthebbers, ze hebben niet het laatste woord. Zij moeten hun macht uit handen geven en roepen vanwege wat hen is aangedaan. Want wij belijden natuurlijk dat de Heer Jezus is gestorven, begraven, is neergedaald tot in de hel. En de catechismus volgt Calvijn in zijn uitleg, die zegt dat neerdalen ter hel, dat is overal waar de Heer Jezus wordt verlaten door zijn vader en in het bijzonder aan het kruis. Nou, ik denk dat dat heel terecht is. Maar die vroege kerk zag dat soms ook heel letterlijk. Toen de Heer Jezus was gestorven, is hij naar de hel gegaan. Om daar op de plek waar het kwaad heerst, te verkondigen dat hij heeft overwonnen. De hel moest sidderen. Nou hebben we daar in de geïnformeerde traditie altijd een klein beetje bezwaar tegen gehad. Omdat we zeiden, ja, als de Heer Jezus zegt het is volbracht, dan is het ook volbracht. Dan hoeft er niet nog iets in de hel te gebeuren. Nou, ik denk dat dat ook terecht is. Maar tegelijk is het wel goed om dat te bedenken. Dat wij die macht van de Heer Jezus zo vaak geestelijk opvatten. Ja, dat is een verlangen dat je zonden zijn vergeven. En in de hemel wordt het goed en zo. Dat is het ook allemaal. Maar Hij is Heere. Hij is Koning. Hij verslaat het kwaad. Voor jou, voor u. Dat wat jou in zijn greep heeft. Al die verslavingen die ons naar beneden duwen. Hij overwint het. Hij heeft ze aan het kruis aan zijn voeten onderworpen. En je hoort ze roepen. Zoals Israël zijn onderdrukkers hoorde roepen. Altijd heb jij geroepen. Ik red het niet. Ik kan het niet. Ik ben een schuldig mens. Maar als Jezus sterft, dan gaan de graven open. Omdat de hel en de dood de doden niet kan houden. Wie bij Jezus hoort, die kijkt naar het kruis en hoort het kwaad huilen en jammeren. Ze kunnen jou, ze kunnen u niet in hun greep houden. Denk niet te klein van de macht van de Heere God. Vers 31. Hij riep Mozes en Aaron in de nacht en zei, sta op, ga weg uit het midden van mijn volk. Zowel u als de Israëlieten, ga weg, dien de Heere zoals u gesproken hebt. Dat heeft hij al eerder gezegd, ga weg uit het midden. Uit mijn midden. En dien mij. Als Mozes en Aaron voor de eerste keer bij de farao komen. En ze zeggen laat mijn volk gaan. Dan zegt de farao ga toch weg man. Ga weg. En ik zal je nog harder laten werken. Dit zijn de woorden die hij heeft gezegd. Ga alsjeblieft uit mijn ogen. Wat heb ik met jullie te maken? Mozes en Aaron, afgezanten van een slavenvolk. Ik zal jullie laten dienen. Ik zal jullie laten werken. Mij moet je dienen. Gemeente, dat is wat wij over ons heen krijgen. Als wij zoeken naar bevrijding, naar verlichting, naar vrijheid, naar genade, naar gerechtigheid. Als we dat zoeken in deze wereld. En we zoeken het in aanzien. En we zoeken het in geld. En we zoeken het in voorspoed. We zoeken het in weet ik veel wat. Dan is elke keer weer de boodschap aan ons leven. Ga toch weg. Harder werken. Want je moet er altijd zoveel voor doen om belangrijk te zijn. Maar als God ingrijpt. Dan moeten al die machten die hun greep op jou hebben zeggen. Ga weg. Dien de Heere. Ik kan niet meer van je eisen dat je mij moet dienen. Wij zijn, zegt Paulus, voor de zonde dood. De zonde en de duivel hebben geen recht meer over ons. En ja,
Die zonde en die duivel en die dood, ze lijken nog zo oppermachtig in deze wereld. Maar het evangelie zegt, luister eens goed naar wat ze tegen je zeggen. Ga weg, dien de Heere. Gemeente, de duivel, de zonde, heeft het niet over uw leven voor het zeggen. Want Jezus leeft. En als u hem toebehoort, dan is er niemand die het recht heeft om u te knechten. Want u hoort bij Jezus. Sta op, ga weg, dien de Heere. En dan speelt daar vers 31, hij riep Mozes en Aaron, sta op, ga weg uit het midden. Daar staat het woordje wegtrekken. Dat is een woordje, als u hoofdstuk 11 erbij pakt, vers 4. En Mozes zei, zo zegt de Heere, omstreeks middernacht zal ik uittrekken. God trekt uit, dus God komt uit zijn hemel om door Egypte heen te trekken. En dan vers 8. 11 vers 8, dan zullen al deze dienaren van u naar mij toekomen, zich voor mij buigen en zeggen, vertrek u en al het volk dat in uw voetspoor gaat. God trekt voor zijn volk uit. En op het moment, dat woordje vertrekken, het is in de HSV verschillend vertaald, dus het is een beetje ingewikkeld om het op het spoor te komen, maar dat speelt een hele grote rol. God trekt voor zijn volk uit en hij zorgt ervoor dat het volk vertrekt. Dus op het moment dat je het idee krijgt, Mozes en Aaron krijgen succes, de farao gaat naar ze luisteren, dan lees je in dit hoofdstuk niet meer over Mozes en Aaron. Zij staan buitenspel. Het zijn hulpmiddelen. Dat is wat er gebeurt. Als de Heere God je verlost, dan raak je op hem geconcentreerd. Er zijn geen mensen, er zijn geen dominees of wat dan ook in deze wereld waar je aandacht naar gefocust. God is degene die jou, die u verlost. En geloven betekent hem volgen, hem vertrouwen, hem dienen. Hij is het die u uit Egypte trekt. Vers 31. Laatste woorden. Maar zegen ook mij. De farao bedoelt, op het moment dat jullie nou God gaan aanbidden, daarbij de Horeb, vraag dan ook voor mij een zegen. Dat betekent dat die farao die had gezegd, wie is de Heere? Ik ken hem niet, ik hoef hem ook niet te kennen. Een God die zo zwak is dat hij de God van een slavenvolk wil zijn, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Die farao erkent nu de Heere als de enige die hem kan bewaren, als de enige die hem kan zegenen. Paulus zegt het in de Filippenzenbrief. Alle knie zal zich voor Jezus buigen. Dat is waar verlossing heen werkt. Naar de dag dat alles en iedereen Jezus erkent als Heere. Dat zie je hier gebeuren. De vijand van Israël, die God niet waard vond om te kennen, hij vraagt, willen jullie voor mij bidden om een zegen? En dan nog een keer vers 31... Sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, ga weg, dien de Heere. Het volk had farao gediend en nu gaan ze de Heere dienen. Dus het doel van die verlossing, het doel van onze verlossing is om van slavendienst te komen tot godsdienst. God verlost. En dan worden we in plaats van dat we slavendienst moeten doen, mensen die godsdienst gaan doen. God eren, loven en prijzen. Dat was het doel van die uittocht. Dat is het doel van ons leven. Ga hem dienen. Wij krijgen, gemeente, dus, als de Heere God ons verlost, de ruimte om hem te dienen. Dat is natuurlijk de zegen van dat wij hier bij elkaar zijn. Wij leven in een land waar we van de Heere God de vrijheid krijgen om hem te dienen. We komen hier niet zomaar bij elkaar omdat we nou eenmaal christen zijn en weer even moeten worden opgescherpt in wat we geloven. Nee, hier oefenen we wie we zijn. Mensen die niet meer de slavernij dienen van de zonde, van ons werk, van je studie, van meer, meer, meer. Maar hier zijn we aan het oefenen om God te dienen. Om hem te loven, te bidden, te zingen elkaar lief te hebben, elkaar te helpen en te ondersteunen en elkaar te vermanen, te groeien in het leven met de Heer Jezus. Dat is de kerk. Het lichaam van Christus. Godsdienst. En de liturgie, zondagse eredienst, die helpt ons. Want wij zitten zo makkelijk weer vast in die slavendienst van Egypte. Nou, dat laatste, vers 36. Dan gaan ze dus dat volk rond en beroven ze de Egyptenaren. De verdrukkers blijven met lege handen staan, maar de slaven gaan rijk hun vrijheid tegemoet. Dus alles wordt omgedraaid. Mensen die met lege handen staan, die krijgen goud, zilver, kleren. Mensen die Israël hebben onderdrukt, blijven met lege handen achter. Maria zingt ervan. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd. Rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht. Door aan zijn barmhartigheid te denken. God heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht. Hij heeft aan zijn barmhartigheid gedacht. De rijken moeten hun gaven afstaan. De armen worden met handen vol de vrijheid ingestuurd. Zo wil de Heere God u zegenen, want wij krijgen wat Christus heeft verdiend, gerechtigheid en eeuwig leven. Christus heeft de erfenis verdiend aan het kruis en hij deelt hem uit aan jou en aan u. Met lege handen, want je bent een slaaf, je hebt niks. Je hebt niks van goedheid, van eigen werken mee te nemen, maar ze worden volgestopt met de gaven van de Heere Jezus. En als je denkt dat je nog heel veel in je eigen leven kunt, in je eigen handen hebt, dan wordt het wel heel spannend. Want dan sta je misschien aan de kant van Egypte en worden je handen strakjes leeggemaakt. Omdat je altijd te veel hebt gehad. Gemeente, God verlost Israël. En die lofzang van Maria brengt ons bij de grote zoon van Israël, de Heer Jezus. Hij heeft de hel doen schreeuwen toen hij riep, het is verlost. Hij verlost ons van de macht van de zonde. Hij zegent ons met gerechtigheid en eeuwig leven. Jezus is deze wereld doorgegaan, zoals God in Egypte kwam. En hij wilde sterven. En toen hij stierf, de eerstgeboren zoon van God de Vader zelf, toen zijn wij bevrijd. Dat is het geloof. Dat heel die verlossing die we net hebben gezien in die contrasten, dat voor u en voor jou is. Omdat Jezus dat aan het kruis gedaan heeft. En geloven betekent dat geloven. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Voel ik dat? Zie ik dat? Ik hoor het. Ik hoor het uit het evangelie. Dat Jezus heeft volbracht. Wat ik niet kon volbrengen. Ik ben een slaaf. En ik red het niet om uit de macht van de duivel te ontsnappen. Maar hij heeft het voor mij gedaan. Hij heeft de macht van het kwaad te kijk gezet. En ik mag in vrijheid zijn rijk binnengaan. En tegelijk is het vandaag eeuwigheidszondag. We hebben gelezen van Petrus. Wij leven van de belofte van de definitieve bevrijding. Die duivel die probeert over deze wereld nog rond te gaan als een briesende leeuw. Zijn kop is vermorzeld, maar met zijn staart slaat hij wat hij kan. En wij horen van verlossing zo machtig en zo groot. En we ontvangen van de Heilige Geest de gaven om te zeggen, Heere, ik geloof het. Maar tegelijk bidden we erachteraan, kom mijn ongeloof te hulp. Want ik zie en ik merk en ik voel nog zo weinig van die verlossing in mijn eigen leven en in de wereld om me heen. Gemeente, wij kijken vandaag vooruit. God zal komen als een dief in de nacht, midden in de nacht, om zijn werk af te maken. In ons leven, en zo is natuurlijk de heilige kalender van de vroege kerk, is niet een verjaardagskalender, maar is een sterfdagkalender. 5 december is de avond voor 6 december.
Sinterklaas is niet zijn verjaardag, maar zijn sterfdag. Want de vroege kerk vond verjaardagen niet zo interessant, maar de dag waarop wij overgaan van dit aardse zondige leven naar een leven in volkomen heerlijkheid met God. En zo verlangt de kerk naar dat moment dat hij komt om definitief het kwaad uit ons leven te bannen en uit deze wereld. Hij komt om de aarde te richten. Dat is het verlangen van de kerk. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig, Maranatha. Gemeente, u die mag leven uit die verlossing van Israël, die het mag geloven en vertrouwen, Jezus heeft ook mij verlost. Hou moed, kijk vooruit, want hij komt eraan om jou te bevrijden definitief. Hij komt eraan om zijn koninkrijk op deze wereld definitief gestalte te geven. En dan het laatste. Als u via die deur de kerk bent binnengekomen, dan bent u binnengekomen onder een kunstwerk van 5 dwazen en 5 wijze maagden. De geschiedenis die we hebben gelezen in het evangelie. Waarom hangt dat hier aan de kerk? Omdat de plek waar wij nu zijn, de kerk van Christus, de plek is waar verkondigd wordt, de bruidegom komt. Wees bereid. En daar zit dus die spanning in. Dat waar dat evangelie naar ons toe komt, wij kunnen indutten, wij kunnen inslapen. Zoals die 5 dwaze maagden die geen olie voor hun lamp hadden. Gemeente, wij horen van verlossing. Maar je kunt zo behept zijn door de macht van Egypte, door de zonde in je eigen hart en het kwaad in deze wereld, dat je zegt, ik kan het niet geloven, ik wil het niet geloven, ik durf het niet geloven, er moet wat gebeuren, weet ik het allemaal niet wat, hoe je het allemaal buiten de deur kunt houden. God zegt, ik ben gestorven en opgestaan. Meer hoeft er niet te gebeuren op deze aarde. Dat mag je geloven. Gemeente, bent u bereid om hem te aanbidden? Of zit u nog in die slavendienst vast? Wilt u God dienen? En verlangt u er dan naar dat hij u bevrijdt van alles? Ziet u uit naar die dag dat hij komen zal? Of vindt u het wel mooi, Gods verlossing en bevrijding, omdat u het misschien zwaar hebt in dit leven, maar ben je ondertussen in slaap gesukkeld door het leven waarin je leeft? Er zijn daar bij Israël mensen die met hen meelopen, hebben we gelezen. Ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee. Wij mogen met Israël meelopen naar het koninkrijk van God, maar er blijven ook mensen in Egypte achter. Doe mij open, roepen ze. Maar de bruidegom zegt, ik ken je niet. En de deur blijft dicht. Wij komen binnen in deze kerk. En wij zien elke zondag 5 wijze en 5 dwaze maagden. Wij komen binnen onder het woord van God en horen dat er een bruidegom is die met jou wil trouwen. Hij heeft de bruidschat betaald. Hij heeft je bevrijd van je slavendienaars. Al je pooiers zijn weggestuurd. Ze moesten je loslaten. De bruidegom wil met je trouwen. Dat is de boodschap van het evangelie. En wij horen hier, wees wakker. Verwacht je bruidegom. Leef. Gemeente, sukkel niet in slaap. Deze wereld probeert je weer haar leven en haar slavendienst in te trekken. Als je daarin blijft, dan blijft die deur dicht. Maar vanmorgen klinkt het evangelie. Sta op. We gaan de bruidegom tegemoet. Hij heeft ons verlost. Hij wil met ons leven. Laten we hem dienen. Amen. Laten we bidden. Heer, wat een ontstellende werkelijkheid. Dat als we zo'n grote verlossing horen, als die verlossing ons wordt aangezegd, als ons wordt aangeraden om u te vertrouwen, dat wij dan toch achterblijven, in slaap gesukkeld door al het moois van deze wereld, door de slavernij die ons wordt voorgehouden als bevrijding. Heer, geef dat er van ons niemand achterblijft in Egypte. Wees met jongeren, wees met ouderen die vergeten zijn om hun olie bij te vullen. Die niet meer verlangen naar uw wederkomst. Niet meer uitzien naar uw definitieve bevrijding, die het wel prima hebben in dit leven. Onder de zonde. Heer, wat een werkelijkheid. Want uw genade, uw verlossing is zo oneindig groot. U houdt door uw kracht uw volk in stand. Zo hebben we het gehoord. Zo hebben we u gezien die uw volk Israël bevrijdde uit de macht van Egypte. En zo hebt u het gedaan. Toen u niet de eerstgeborene van een ander volk doodde, maar uw eigen zoon. Om ons te bevrijden. En nu mogen wij geloven dat al onze vijanden moeten opstaan. Dat ze ons moeten loslaten. De duivel en de zonde hebben geen macht meer over ons, omdat u, Heer Jezus, bent opgestaan. Wij mogen geloven dat we geen slaven meer zijn, maar u mogen dienen. Wat een heerlijk evangelie. God die ons bevrijdt. Wat bent u machtig. Wat bent u heerlijk, wat bent u eeuwig trouw en goed. En wij bidden u om geloof en vertrouwen. Dat als we naar onszelf en naar de wereld kijken, soms zo weinig van uw koninkrijk zien, we ons vast mogen houden aan uw evangelie en uw woord. Dat u bent gestorven, dat u bent opgestaan en dat wij daarom zijn bevrijd. Heren, dan zien we uit naar die dag. Dat u dat definitief zult maken. Dat er in ons hart, in ons hoofd, in onze handen, in onze woorden, in onze daden, niks meer is dat bij u vandaan gaat. Dat we nergens meer vastzitten aan slavendienst, maar in alle vrijheid, in alle blijdschap u mogen dienen en van elkaar mogen houden. Wij zien uit naar die dag. Dat de natuur niet meer hoeft te zuchten, maar bevrijd is van het kwaad dat wij haar aandoen. Wij zien uit naar die dag dat gerechtigheid op deze wereld heerst. Vrede en trouw. Heere God, die dag komt. U geeft ons nog tijd om ons te bekeren. U geeft ons nog tijd om getuigen van u te zijn in deze stad. Of op de plek waar we gesteld worden. Totdat u komt en alles goed maakt. Heere, wij zien uit naar uw dag. En wij bidden u tegelijk, geef ons verlangen naar die dag. Want het is zo mooi en we hebben het zo goed op deze wereld. En het kan niet, want we zitten zo makkelijk weer vast in de slavernij. Wij verlangen, Maranatha, kom, Heere Jezus, en wij bidden u dat dat verlangen groter en groter worden mag. Wij danken u voor uw eeuwige macht. Wij danken u dat u deze wereld doorgaat om uw volk daar uit te trekken. Wij danken u dat u vanmorgen in ons midden wilde zijn. En voor ons uittrok, om ons te verlossen. Wij danken u voor de gave van uw Zoon. Wij bidden u al deze dingen in zijn naam. Amen. Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, is de slotzang. 93 vers 4. Vanmiddag maken we weer een begin met de catechismus. Dus wij zullen de komende tijd weer nadenken over wat is geloven en waar gaat het om in het geloof met de Heere God. En dan beginnen we aan de hand van zondag 1. Dus wie het wil voorbereiden, kan dat alvast lezen. Voor nu, verhef uw harten tot God, ontvang zijn zegen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap aan de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.